We samen bidden. Heer Jezus, wij hebben u zo nodig in deze tijd. Heel de wereld heeft u nodig. Altijd nodig gehad. Omdat u degene bent die de zonde uit deze wereld hebt weggedragen. En die ons met God heeft verzoend. Maar Heer, wat heeft een wereld die zo in angst leeft en die zo in nood is. Waar zo een virus doorheen gaat. Virus waar we vanmorgen van horen dat het al meer dan 1 miljoen mensen het leven heeft gekost. En wat staan we allemaal machteloos. We maken het mee, we proberen het tegen te houden, we proberen het te ontlopen. Maar wat is het fijn als we mogen weten, Heer Jezus, dat we tegen u mogen zeggen dat we weten dat we veilig in uw armen zijn. En dat u voor ons zorgt, voor de gemeente. Dat u de Heer bent, dat u voedsel geeft en dat we het van u mogen verwachten. Maar we bidden voor een wereld die zo in nood is, dat deze wereld in aanraking mag komen met het evangelie. En als we gezongen hebben, kom Heer Jezus, dan weten we dat u beloofd hebt dat u spoedig zult komen. Ja, dat kan wel heel snel zijn. Er is misschien nog wel heel weinig tijd om te vertellen dat wie u bent en waarom u gekomen bent. We mogen ons vanmiddag bezighouden met het plan wat u voor het volk Israël hebt. En ik dank u Heer dat dat een geweldig plan is, dat ook dat volk eens aan uw voeten zal komen. En dat u de koning bent van het volk. Maar we danken u ook Heer Jezus dat u uit de heidenwereld, uit de volkerenwereld, een volk voor uw eigen naam heeft vergaderd. Ik dank u zo Heer Jezus dat we bij u horen, bij het lam, dat we de bruid zijn van het lam. Dat we straks bij u zullen zijn, dat we met u geopenbaard zullen worden. In heerlijkheid. Heer, zegen uw volk Israël. Laat er nog velen uit dat volk tot geloof in u mogen komen. Dank u wel voor uw genade dat we hier zijn. We bidden voor degenen die we missen, die hier vanmiddag niet aanwezig kunnen zijn. Wilt ook hen zegenen en sterken en ons vanmiddag een hele goede middag geven. We loven en prijzen uw naam, omdat u ons leven in uw hand hebt. En we mogen weten wat er ook gebeurt. We zijn des Heeren, u heeft ons gekocht. Daar dank u zo voor. Amen. Daar waren we aan toegekomen. Daniel 10. Even ter verduidelijking. Daniel 10, 11 en 12 vormen de laatste hoofdstukken van het boek Daniel. En het zijn eigenlijk één geheel. Daniel 10 is de inleiding op een profetie die we in Daniel 11 en gedeeltelijk in 12 terugkomen. En in 12 vinden we dan ook de afsluiting. We gaan het met elkaar lezen. In het derde jaar van Kores, koning van Perzië, werd er een woord geopenbaard aan Daniel, aan wie de naam Belsazar gegeven is. Dit woord was waarheid en ging over grote strijd. Hij begreep het woord en hij kreeg inzicht in het visioen. In die dagen was ik, Daniel, 3 volle weken aan het rouwen. Smakelijk voedsel at ik niet, vlees of wijn kwam niet in mijn mond en mijzelf zalven deed ik helemaal niet, totdat die 3 volle weken voorbij waren. Op de 24e dag van de eerste maand bevond ik mij aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie, er was een man gekleed in linnen, zijn heupen omgord met het fijne goud van Ufas. Zijn lichaam was als turkoois, zijn gezicht als het uiterlijk van de bliksem. Zijn ogen als vuurvakkels, zijn armen en zijn voeten als de glans van het gepolijst koper en het geluid van zijn woorden als het geluid van de menigte. Ik, Daniel, ik alleen zag dat visioen. Maar de mannen die bij mij waren, zagen dat visioen niet. Er viel echt een grote verschrikking op hen en zij sloegen op de vlucht om zich te verbergen. Ik echter, ik bleef alleen achter. Toen ik dat grote visioen zag, bleef er in mij geen kracht over. Mijn gezonde uitstraling werd aan mij veranderd in verval en ik had geen kracht meer over. Toen hoorde ik het geluid van zijn woorden en toen ik het geluid van zijn woorden hoorde, viel ik in een diepe slaap op mijn gezicht en met mijn gezicht op de grond. En zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden.
Toen hij dat woord tot mij sprak, ging ik bevend staan. Toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u er zich met heel uw hart op toelegt om inzicht te krijgen en om u te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. De vorst van het koninkrijk Perzië stond 21 dagen tegenover mij. Maar zie, Michael, een van de voornaamste vorsten, kwam om mij te helpen toen ik daar achterbleef bij de koningen van Perzië. Ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Toen hij in deze bewoordingen met mij sprak, hield ik mijn gezicht naar de aarde gericht en verstomde. Maar zie, iemand die leek op de mensenkinderen raakte mijn lippen aan. Toen opende ik mijn mond en ging spreken. Ik zei tegen hem die tegenover mij stond, mijn heer, vanwege het visioen hebben mij weeën overvallen, zodat ik geen kracht meer over heb. Hoe kan de dienaar van deze mijn heer dan spreken met u, mijn heren? Wat mij betreft, van nu af aan is er geen kracht meer in mij aanwezig en is er geen adem in mij overgebleven. Toen raakte hij die het uiterlijk had als van een mens mij opnieuw aan en hij versterkte mij. Hij zei, wees niet bevreesd, zeer gewenste man, vrede zij u. Wees sterk, ja, wees sterk. Waar hij met mij sprak, werd ik versterkt. En ik zei, laat mijn Heer spreken, want u hebt mij versterkt. Toen zei hij, weet u waarom ik naar u toegekomen ben? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen. Ik zal u echter vertellen wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve uw vorst Michael. In het vorige hoofdstuk, ik doe toch even die dicht, dat geluid hoor je dan ook elke keer. Lieve vrienden, de vorige keer heeft het vorige hoofdstuk heeft Daniel een inzicht gekregen van God over hoe het met zijn volk, met Israël, zal gaan in de toekomst. God heeft zijn eindplan met Israël bekendgemaakt. En dat weten we. Bestaat uit 7 jaren en 67 jaar. Dus samen 69 jaar. En nog 1 week die er overblijft. Ik ga dat niet herhalen. Maar wat we wel begrepen hebben, dat er in die laatste week, in die 70ste jaarweken, binnen Israël verschrikkelijke dingen gaan plaatsvinden. En het is vooral dat verschrikkelijke, wat Daniel ook in de dieren zag, die we in Daniel tegenkomen, dat Daniel zo heeft benauwd. Wat gaat er allemaal met zijn volk gebeuren? We moeten goed begrijpen dat Daniel iemand was die heel veel van zijn volk hield. Die God ook elke dag voor zijn volk bad. Die altijd met zijn hoofd naar Jeruzalem zat, naar de tempel gericht. En God elke dag gesmeekt heeft of hij zijn volk wilde sparen. Ook als dat volk daar in de vreemde was in Babel en het 10-stammenrijk naar Assyrië was gevoerd. En we zijn hier nu aangekomen in de tijd, dat is het, zoals hier staat, het 3e jaar van Kores. En Kores of Cyrus de Grote, dat is degene geweest die in de tijd, in het 1e jaar van zijn regering, dus we zijn nu al 2 jaar verder, 3e jaar is dit, in het 1e jaar van zijn regering opdracht gaf om voor de Heere, de God van Israël, of de God des hemels, een huis te gaan bouwen in Jeruzalem. En hij gaf opdracht aan al de Joden die in ballingschap waren in Babel, gaf hij opdracht om terug te keren naar Jeruzalem en daar de tempel te gaan herbouwen en de stad te gaan herstellen, maar vooral een tempel te bouwen, een huis te bouwen, voor hun God. En we zitten nu in het 3e jaar en ongetwijfeld is het zo dat Daniel geïnformeerd is geworden over wat hij zich allemaal daar in Jeruzalem heeft afgespeeld. En dat ging allemaal niet zo vlot. Als we de boeken van Esra en Nehemia lezen, en we lezen Zacharië en Haggai, die profeteerden in die tijd, En dan zie je dat er stilstand kwam in het werk, dat ze werden tegengesproken, dat er, dat je Sanballat had en zijn konuiten, die probeerden het werk tegen te gaan. Er was heel veel tegenstand. Dus ik kan me goed voorstellen, dat heeft Daniël in zijn geest, in zijn denken, heeft hem dat heel erg tegengehouden. We zijn dus hier bij dat derde jaar, een deel is er dus teruggekeerd, maar het grootste deel is eigenlijk toch gewoon in Babel gebleven. En Daniël heeft gebeden, die heeft 3 weken lang heeft hij geworsteld, moet hij zich voorstellen, gevast en geworsteld om te weten wat er zou gaan gebeuren met zijn volk, wat het einde zou zijn van zijn volk. En ik wil maar zeggen, wat een doorzetter is die man. He, wij kunnen misschien wel eens een aantal keren bidden voor een zaak. En dan zeggen we, ja, maar nou. Maar Daniël heeft doorgezet, tot hij in zijn hart zekerheid kreeg van wat er zou gaan gebeuren. En we krijgen in dit hoofdstuk dus een kijkje in de onzichtbare wereld. In wat het gebed met in de hemel dat gebed van Daniël heeft gedaan. En waarom het ook zo lang duurde. Ook dingen waar we helemaal geen zicht op hebben, maar we moeten goed begrijpen dat, kijk, de wereld gelooft dat niet, maar wij moeten dat geloven. We hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en de machten in de hemelse gewesten. Daar is strijd. En strijd in de hemelse gewesten, om tegen te houden dat Jezus, mag ik het gewoon zo zeggen, want daar is dit natuurlijk, want we hebben het over de laatste van de dagen. En er komt iemand uit de hemel. En als we in Openbaring kijken, want we vinden veel linken hier naar Openbaring toe. En de Heer Jezus komt terug van de hemel, dan vindt er op aarde geweldig veel strijd plaats. Voor die tijd. Wij noemen dat de grote verdrukking. Maar er is door de onzichtbare machten, de draak voert die strijd aan. U kent allemaal wel een beetje Openbaring 12. Ik ga het een beetje gewoon met mijn eigen woorden vertellen. Dan hoeft dat niet allemaal zo. U kent over 12. En in Openbaring 12 wordt Satan uit de hemel geworpen. En dan komt de Satan. En in Openbaring 12 begint dat God zijn plan met Israël. Daar beginnen eigenlijk deze laatste dagen. Waar Daniël het hier inzicht in krijgt. Openbaring 12 wordt de draak die wordt op de aarde geworpen. En dan zegt de engel, wee, degenen die op de aarde wonen. Want de Satan is naar u teruggekeerd en hij weet dat hij weinig tijd heeft. Dus die hele, dat tegenhouden van wat uiteindelijk de verlossing van de wereld inhoudt. Uiteindelijk, als ik het op de manier mag zeggen van de christen, uiteindelijk onze behoudenis inhoudt. Want onze behoudenis betekent niet alleen, en ik hoop dat u dat allemaal eigenlijk wel weet, dat wij uiteindelijk verlost zijn van onze zonden en in de hemel komen, dat is maar een deel van ons behoud. Het behoud waar de Bijbel over spreekt, dat is het behoud dat God met ons alle dingen zal delen, met de Heer Jezus met ons alle dingen zal delen. Wij zullen met hem regeren, wij zullen in het Vaderhuis zijn. Het behoud houdt ook in een nieuwe schepping, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want u begrijpt toch eigenlijk begrijp ik dat best goed. Als de Heer Jezus gekomen is om de zonde uit deze schepping weg te dragen, deze wereld waarin wij leven, dat is toch niet de wereld waar de Heer Jezus, zoals de Heer Jezus hem bedoeld heeft, die zo aan de Vader zou teruggeven. Als de Satan hem al de heerlijkheden van deze wereld aanbiedt, dan wil de Heer Jezus deze heerlijkheden helemaal niet. Want deze heerlijkheden van deze wereld, die hebben helemaal niks te maken met de heerlijkheid van God. En met de heerlijkheid van de Vader en met de heerlijkheid van de Zoon. Die hebben te maken met dat wat de Satan van deze wereld en van deze schepping heeft gemaakt. Daarom komt er een hele nieuwe schepping waar gerechtigheid woont, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En daar gaan we allemaal deel van uitmaken. Dat heeft allemaal te maken met onze behoudenis. Dat is ook de behoudenis van deze schepping. De hele schepping wacht op het openbaar worden van de kinderen, van de zonen van God. En dat zijn wij, want wij worden met de Heer Jezus geopenbaard in heerlijkheid. We worden in zijn heerlijkheid geopenbaard. Dus zijn heerlijkheid is onze heerlijkheid. Die behoudenis gaat veel verder dan alleen zeggen, ja, ik weet nou dat ik een kind van God ben. Maar Petrus wijst er in zijn brief op dat ze, ja, jullie zijn wedergeboren en jullie met de onuitsprekelijke vreugde zie je wat jullie behoudenis inhoudt. Dat zijn de dingen die ons door deze wereld heen loodsen. Dat zijn de dingen waarvoor we zeggen, nou, dit is mijn wereld niet. Ik vind de natuur mooi, ik geniet ervan, ik heb zelf een moestuin en ik werk graag in mijn tuin. En toch is deze wereld niet meer zoals God die beloofd heeft aan ons. Dus die wordt helemaal anders. Dus, maar er valt nog wel het een en ander te doen daar. En binnen die onzichtbare wereld, die wij helemaal niet zien, daar vindt de grootste strijd plaats. Satan die zal al zijn machten en krachten in het leven roepen en proberen ook naar ons toe, maar ook naar de Heer Jezus toe. Ik heb het hier misschien wel eens gezegd, maar denk maar als de Heer Jezus duidelijk is dat de Heilige Geest op hem komt, op de Heer Jezus in de gestalte van een duif, en hij gaat naar de woestijn, dan krijg je de verzoeking van Satan, en die verzoeking die zegt eigenlijk tegen hem, ja, indien u Gods zoon zijt, bent u eigenlijk wel Gods zoon? Nou, eigenlijk kennen wij die verzoeking allemaal. Ben je wel echt een kind van God? Hoor je wel echt bij, kijk eens naar wat je doet. Ben je het wel? Daarom is geloof zo belangrijk. Geloof in de woorden, niet in mijn gevoel, maar geloof in wat Jezus zegt. En nou, die verzoeking van de Satan gaat door. Want Jezus is natuurlijk uitermate verzocht en uitermate beproefd, zelfs tot het kruis. Maar dan gebruikt hij mensen, maar hij gebruikt dezelfde woorden. Indien u Gods zoon zijt, kom af van het kruis. Dus we moeten goed begrijpen dat die geest van Satan, dat die heel sterk in mensen om ons heen aanwezig is. En dat we ze daarom ook niet moeten verachten. Want ja, zoals Paulus dat zegt in Efeze 2, hè, dat het overste is van de machten van de lucht, die werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Maar we komen dat dus in de Bijbel tegen. We moeten daar niet, denk maar even aan Elisa, als Elisa in Dothan is, hè, in 2 Koningen 6, en dan komt het Assyrische leger, om Dothan, om Elisa gevangen te nemen. En dan heeft hij een knecht en die ziet dat buiten allemaal dat hele leger zat, dat grote leger. En dan wordt hij vreselijk bang. En dan gaat hij naar zijn meester toe, naar Elisa, en dan zegt hij, och meneer, we gaan er allemaal aan. Het leger is zo geweldig groot. Ja, en dat vind ik het mooie van de Bijbel. Hè? Dan zegt Elisa tegen God, och Heer, open zijn ogen even. En dan laat hij iets zien wat mensen gewoon niet zien. Dat is dat een heel leger van engelen was om Elisa te beschermen. Het is dus een onzichtbare wereld. En er spelen zich in die onzichtbare wereld, in de openbaringen lees je daar natuurlijk nog veel meer over. Het is niet voor niets zo dat Johannes, omdat dan Johannes aan de gemeente moet vertellen wat er zal gaan gebeuren in die laatste dagen, wordt hij opgetrokken in de hemel. Hij ziet het vanuit een hemels perspectief. Hij ziet ook de engelen, hij ziet de geesten, ziet dingen die wij normaal helemaal niet zien. En die worden ons verteld en die zijn tot de bemoediging voor ons. Dus wij krijgen daar een blik in. In vers 14 staat, ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk, let op dat dingetje, uw volk, dus dat is het volk Israël, in later tijd zal overkomen. En de MBG-vertaling heeft dan staan, in het laatst van de dagen zal overkomen. Dus we hebben het echt, ja, misschien wel over die laatste 3,5 jaar van de jaartelling. Die laatste 3,5 jaar waar Daniël zo over in de war is. Dan krijgt Daniël dat visioen, dan krijgt Daniël een visioen te zien. En degene die met hem meegaan, die zien het niet. En wat ziet Daniël? Er gebeuren twee dingen. Aan de ene kant heeft hij een visioen en dan ziet hij iemand staan. Precies hetzelfde, eigenlijk dezelfde persoon als Johannes ziet in het boek Openbaring. Hij ziet iemand en die is aan een mens gelijk. Hij ziet een mensenzoon daar staan. En die is, heeft de gordel van goud, van het goud van Ufas. En hij is met linnen gekleed en is omgord met een gouden gordel. Een lichaam van turkoois, hij heeft gezicht als de bliksem. Hij heeft ogen als vuurvakkers, hij heeft voeten gelijk gepolijst koper. En zijn woorden zijn het geluid als van een geweldige menigte. Nou, dat is eigenlijk precies wat Johannes ook meemaakt op Patmos. En daar ziet hij de Heer Jezus. Maar er zit wel een verschil in. Het is zo dat als Johannes hem ziet, is het kruis, het werk van de Heer Jezus, van het kruis achter de rug. Dan is de Satan verslagen. Dan kan hij niks meer doen. Hij heeft de kop vermorseld. Het is onmogelijk straks bij de wederkomst van de Heer Jezus dat Satan de mogelijkheid zou hebben om hem tegen te houden. Want het werk om hem te verslaan, dat is volbracht. Hij heeft overwonnen. Hij is niets, ook niets tegen ons meer. Alles wat tegen ons getuigde, ook de eisen van de wet, die heeft hij teniet gedaan. En die heeft hij aan het kruis gespijkerd. En alles wat tegen ons getuigde, heeft hij uitgewist. Het is er gewoon niet meer. Dat is allemaal weg. Maar hier hebben we toch, denk ik, een beetje een andere situatie. Maar in ieder geval, hij ziet daar, ik denk, de Heer Jezus, laat ik me gewoon zo zeggen, hij ziet daar de Zoon des Mensen. Hij ziet iemand die hij helemaal niet kent, maar die precies hetzelfde is, die ook het geluid heeft als de woorden van de menigte. De reactie is precies hetzelfde. Hij valt neer. Voorover, hè, tegenwoordig vallen ze achterover, maar in de Bijbel viel iedereen voorover bij de majesteit van God, als die tegenkwamen. Hè, Jesaja, die zegt, ik ben onrein. Hè. Een mens, als die God ziet, die wordt klein en die valt voor God neer. En dat doet Daniël dus ook. En even verder lezen we dat hij al zijn bloed trekt uit de weg, hij is bleek, hij is als een dode, hij moet aangeraakt worden. Precies hetzelfde als Johannes, hè, die zich ook als een dode voelt, die als zijn voeten neervalt als een dode. Hij is het niet, maar er zijn geen woorden meer in hem over. Hij kan niet meer praten. Hij is zo impressed, hij weet niet wat hij zeggen moet, zo onder de indruk. En vergeet niet hoor, als de Heer Jezus straks komt, dan is niet zoveel nodig om deze hele wereld tot zwijgen te brengen. Staat in 2 Thessalonicense brief, hoofdstuk 2, dat als hij komt en hij de antichrist zal doden, dat hij die zal doden met de adem van zijn mond en machteloos zal maken met zijn verschijning als hij komt. Daar is niemand meer die tegen hem te strijden durft te trekken. Niemand kan hem meer tegenhouden. En degene die dat zouden willen, die zeggen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want nu is het gekomen. Die majesteit van de Heer Jezus is zo onnoemelijk groot. En ik vind het altijd mooi zoals de Bijbel dat zegt, hè, dat de bergen voor hem gaan buigen. Dat de rivieren gaan zwellen, dat de hele aarde in de handen gaat klappen, want hij komt. Dus prachtige, mooie beeldspraak. Ja, maar dat is toch een beetje de indruk die je hebt als de Zoon des Mensen komt. Maar dat is dus de eerste persoon die we tegenkomen. Hè? Die man in linnen met goud van Ufas, die daar staat en die alles dus te maken heeft met dezelfde persoon die straks ook zal komen en waar Daniël dus over geprofiteerd krijgt. Dat hem, die tijd wordt hem uitgelegd. Dat is de tijd vlak voor de komst van de Heer Jezus Christus naar Israël. Hè? Het gaat dan niet over de opname van de gemeente, maar het gaat om zijn volk, om Israël. Want zijn volk moet getoond worden wat dat volk in de laatste dagen zal overkomen. Maar we zien nog iemand, een engel. En die engel raakt hem aan en die engel praat met hem. En nou, er is zijn boeken vol over geschreven wie die engel zou zijn. Is dat nou Gabriël? We hebben Michael, dat is duidelijk, die helpt. Maar we hebben ook hier nog met iemand te maken die tot hem spreekt. En die hem bemoedigt en die het uitlegt en die tegen Daniël zegt, ja, toen ik hier wilde komen, toen heb ik strijd gevoerd met de vorst van Persië. Dat is de engelenvorst die over het rijk Persië gesteld is. En daar heeft hij strijd mee gevoerd. En wie is die engel dan? Nou, voor mij zelf persoonlijk, daar mag u allemaal anders over denken. Het is niet helder, het staat er ook niet helder in. Maar ik ben het met die uitleggers eens die denken dat die engel die daar spreekt met hem, dat de engel des Heren is. En dat is ook weer een openbaring van de Christus in het Oude Testament. We moeten goed begrijpen dat de Heer Jezus pas als mens, als Jezus, komt in het Nieuwe Testament. Daar krijgt hij de naam Jezus. Maar daarom openbaarde hij zich wel in het Oude Testament. Yahweh, de Heere, in onze vertaling staat het met hoofdletters, Yahweh, openbaarde zich in een brandend braambos aan Mozes. Als de Heere. Maar Mozes ziet eerst een verschijning, hij ziet eerst een engel en later blijkt dat de engel des Heeren te zijn. En als de engel des Heeren komt bij Abraham om te vertellen dat Sodom en Gomorra vernietigd gaan worden, dan heeft Abraham al gauw in de gaten wie deze belangrijkste man van die drie personen is. En die noemt hem Heere met hoofdletters Yahweh. En die spreekt tot hem, die zegt dat hij het gezien heeft wat er in Sodom en Gomorra gebeurde. En dat hij van plan is om Sodom en Gomorra op te keren. Maar hij stuurt twee engelen naar Sodom en Gomorra om dat te vertellen aan Lot. Engelen zijn boodschappers. Engelen brengen de boodschap over. Zowel, ze zijn boodschappers die het heil verkondigen, die het boodschap brengen. Engelen verkondigen in Efrata's velden dat de Heer Jezus geboren is. Zij zijn eenvoudig boodschappers van God die gaan vertellen wat er gaat gebeuren. En ik denk dat, dus zelf persoonlijk, maar daar mag u anders over denken, dat we hier twee gestaltes, de oude en oud-testamentische en de nieuw-testamentische gestalte van de Heer Jezus zien. De gestalte van hem zoals die zichtbaar zal worden als hij straks komt en zoals Johannes de apostel hem ziet op Patmos, als het werk is volbracht. Dan ziet hij echt iemand als een mens, ziet hij daar. En de gestalte zoals we in het Oude Testament regelmatig terugvinden. Denk maar aan Manoah, die wil offeren, en die, omdat de engel komt en die heeft de boodschap gebracht aan zijn vrouw, dat zij een kind zal krijgen, Simson. Dat komen we dus herhaaldelijk in het Oude Testament tegen. Dus dat even vooraf, anders wordt het er allemaal een beetje ingewikkeld, denk ik, een beetje moeilijk, en dan snappen we het dat niet. Hè? Zo heeft Jacob geworsteld bij de Jabok met een vorst, een engelvorst geworsteld. En later blijkt hij heeft met God geworsteld.
Het is allemaal Jezus toch?
Hetzelfde als Jezus, de vorst, de engelvorst, de vorst van het leger van de Heere der Heerscharen, dat is de engel des Heeren.
Dat is Jezus in het Oude Testament.
Dat is Jezus in het Oude Testament. Ja, maar ik leg net uit, in het Oude Testament is nog geen sprake van de naam Jezus.
Nee.
Dus dan hebben we het woord, en dat woord wordt vlees, en als dat woord vlees geworden is, dan wordt dat vlees geworden woord Jezus genoemd. He, maar in het Oude Testament is hij de Zoon van God. Is precies dezelfde. Ja? Ja? Dat is...
Staat
in Jullie
vers 6, gaat over zijn lichaam.
Wat zeg je?
Dat is dan een beeld van de gemeente.
Ja.
Misschien kom je de gemeente al tegen, een oud is die gewoon. Vers 6.
Ja, nou, daar wil ik zo even over nadenken.
Bij de emmersgangers,
daar komen we. Maar goed, dan is de Heer Jezus opgestaan, dan is al het werk volbracht. Wat is heel anders? Ik denk dat de Heer Jezus heeft alles al overwonnen. Alles is al van Hem. Maar het duurt alleen nog een tijd, een behoorlijke tijd intussen, voordat duidelijk wordt dat Hij deze hele schepping, dat Hij de zonde daaruit heeft weggehaald. Maar we hebben te maken met reële, geestelijke, onzichtbare machten. Daniel, wat we hier zien, is dat Daniel tot God roept in zijn identiteit als Jood. Het is vooral de Jood Daniel die tot God roept. Hij heeft rouw, 3 volle weken nogmaals. En hij wil van God weten wat er in de laatste dagen, dus in die laatste jarenweek, gebeuren zal. Het hoofdstuk 9 eindigt. Dus dan als die 70 weken bepaald zijn. En dan staat er na vers 26, na de 62 weken zal de Messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Een volk van een vorst, een volk dat komen zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Het einde daarvan zal zijn in de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn, verwoestingen waartoe vastbesloten is. Hij zal voor velen het verbond versterken 1 week lang. Halverwege de week zal hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. En over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die vastbesloten is, uitgegoten zal worden over de verwoeste. En dat is hetgene waar het over gaat. Hij krijgt een woord in dat woord, vers 1, dat is waarheid. En het gaat over grote strijd. En dat hebben we ook gelezen dan in die laatste versen van hoofdstuk 9. Er zijn grote verwoestingen en er is grote strijd. En dat is ook precies hetzelfde wat de Heer Jezus in Lucas 21 verteld heeft. Wat er gaat gebeuren met de toekomst, met Jeruzalem, uiteindelijk zal gaan gebeuren. Er zal grote strijd zijn, volk zal tegen volk opstaan. Maar ook zullen de legers optrekken naar Jeruzalem. En zullen een derde deel van de stad worden uitgeroeid. Het zullen verschrikkelijke dagen zijn. En dagen die, deze voorzeggingen in Daniel hebben altijd in het Jodendom nog het gevolg. Dat zij, als ze daaraan denken, dat ze Psalm 137 lezen en dat er een tijd van vaste voor hem is. Nou, op de 24e dag van de eerste maand bevond hij zich aan de oever van de grote rivier, dat is de Tigris. Dat is in de tijd van Pesach. Pesach werd in de eerste maand gevierd en dan bevindt hij zich daar bij de Tigris. Dus je moet zich voorstellen, hij heeft niet meegedaan met Pesach. Hij is daar alleen geweest, hij heeft gevast, hij is bezig geweest en heeft een God een verklaring gevraagd. En dan krijgt hij die man te zien in die eerste maand Nissan, het Joodse paasfeest. En ondanks dat Joodse paasfeest is Daniel door gaan bidden, totdat hij van God antwoord heeft gekregen. Hij is niet opgehouden. Achteraf zien wij in dit hoofdstuk, maar dat wist Daniel natuurlijk niet, dat vanaf het eerste moment dat Daniel ging bidden, en God had gevraagd om inzicht te krijgen in wat er in die laatste tijd zou gaan gebeuren, dat zijn gebed is gehoord en dat God iemand naar hem heeft toegestuurd. Maar die is tegengehouden. Maar vanaf het eerste moment is daar dus strijd geweest. Het was dus een project, mag ik het zo zeggen, van lange adem. Je moet er niet mee ophouden. Je moet niet denken, nou, ik hoor het antwoord van God niet. God zal het antwoord geven op zijn tijd, ook op onze gebeden. Maar soms is het een tijd van lange adem. Nou, dan is het de 24e dag van de eerste maand. En dan slaat hij, ziet hij die man gekleed in linnen bij de Tigris. En ik heb u al gezegd dat het de Heer Jezus is, maar laat ik dan maar gewoon zo zeggen. En dat zijn mensen die bij hem waren helemaal op de vlucht waren geslagen. Zijn gordel is het fijnste goud van Ufas. En eigenlijk weet niemand precies waar Ufas gelegen heeft. Eigenlijk wordt het ook wel eens vertaald met door en door gelouterd goud. Zijn gordel is om God. En ik vind het eigenlijk wel een hele mooie vertaling als er staat. Met door en door gelouterd goud uit Ufas. Zowel in het Nieuwe als in het Oude Testament wordt het leven van iemand tot het moment dat hij sterft, van een christen, maar ook van iemand in het Oude Testament, beschreven als een leven dat wordt gelouterd, zoals goud wordt gelouterd. He, dat goud dat wordt gelouterd, hoe wordt het gelouterd? He, Peter zegt het, dat uw geloof kostbaarder is als fijn goud dat gelouterd is in het vuur. En dat goud lijkt allemaal mooi, maar er zitten, we zijn heiligen, omdat we in Christus zijn. In Christus zijn we heilig, maar we hebben ook nog te maken met heiligmaking, met een heilige levenswandel. Ons leven moet gelouterd en gelouterd worden, omdat het geheiligd kan worden voor God. Daarom dringt de Bijbel aan op een heilige wandel. Maar ook van de Heer Jezus lezen we dat hij toen hij op aarde wandelde door het vuur ging. Niet zozeer omdat hij niet heilig was, omdat er zonde in hem was. Maar omdat de gehoorzaamheid moest leren. Dat hij pijn gekend heeft en verdriet heeft gekend en lijden heeft gekend. Om de gehoorzaam te zijn. Je moet niet vergeten als de Heer Jezus naar deze aarde komt. Hij is de Zoon van God. Hij is de schepper van hemel en aarde. Hij, tot nu toe was het iemand, ik zeg tegen mijn eigen woord, die alleen maar gebood. Hij gebood in het stond. Hij was Heer. Hij hoefde niemand te dienen. Maar dan wordt hij mens. En als hij mens wordt, dan heeft hij zich vernederd en vernederd en vernederd. En hij neemt een hele nederige positie in tot aan het kruis. Om gehoorzaam te worden aan de Vader. Gehoorzaam geworden tot aan het kruis. Tot de dood, ja, tot aan de dood van het kruis. Heeft hij zich vernederd en heeft een leven ingenomen waarin hij gehoorzaam was, gehoorzaam. Hij heeft de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dus die gordel daar, met goud van Ufas, met door en door gelouterd goud. Die is schitterend, die gordel die we daar zien, het fijnste goud. He, sommigen vertaald met Ofir, het is een plaatsenduiding. En men denkt dat het goud gedolven werd in een strook die liep van het huidige Somalië tot Zuid-Arabië. Nou, die mannen die vertrekken natuurlijk, die vallen helemaal neer. En Daniel valt op zijn gezicht, die wordt helemaal bleek. En dan raakt een hand hem aan. En ik heb al gezegd dat ik geloof dat dat de engel des Heren is. We zijn intussen bij vers 11. Hij zei tegen mij, Daniel, zeer gewenste man, let op de woorden die ik tot u spreken zal en ga staan waar u stond, want nu ben ik tot u gezonden. En toen hij dat woord op me sprak, ging ik bevend staan. En toen zei hij tegen mij, wees niet bevreesd, Daniel, want vanaf de eerste dag dat u zich er met heel uw hart op toelegt om inzicht te krijgen, om u te verontmoedigen voor het aangezicht van uw God zijn uw woorden gehoord. En omwille van uw woorden ben ik gekomen. Vers 10, en zie, een hand raakte mij aan en maakte dat ik bevend op mijn handen en knieën steunde. Een hand raakt hem aan. En dan gaat hij nog niet staan, maar hij staat bevend op zijn handen en knieën in die houding. En later ligt hij weer met zijn gezicht op de grond en dan krijgt hij bemoedigende woorden. ook om dit naar het Nieuwe Testament toe te trekken. Wat is het mooi dat in dit hoofdstuk we een aantal keren tegenkomen dat de engel des Heren tegen Daniël zegt: Daniël, je bent een zeer gewenste man. En wat is het mooi dat het Nieuwe Testament tegen al Gods kinderen zegt: jullie zijn geliefden van God. Paulus begint zijn meeste brieven aan de heiligen en de geliefden van God die in Korinthe zijn. Wij als Calvinisten, we zijn nog wel eens een beetje gewend om te denken, ja, we doen verkeerde dingen, dus nou is de liefde van God, dat de liefde van God naar ons toe wel een keertje zou kunnen ophouden. Dat is een heel groot misverstand. Als tegen, ik heb ook mensen, dan zeg ik er tegen dat wij geen zondaren meer zijn, maar we zijn geliefde kinderen, en dan krijg je, lijkt het net alsof ze helemaal niet willen. Dan zeg je, ja, wij zijn heiligen. Niet omdat wij zulke goede dingen gedaan hebben, want door iets wat jij doet, word je nooit heilig verklaard. Dat denkt de katholieke kerk wel. Maar we worden nooit heilig verklaard door iets wat wij gedaan hebben. We worden heilig verklaard door iets wat Jezus voor ons deed. Ja? En niemand kan dat meer afnemen. Daarom zijn wij geliefde heiligen. Omdat we in Christus Jezus zijn. En we zijn geliefde heiligen van God. En dat blijven we. We blijven nadat we tot een nieuwe geboorte gekomen zijn. En diegenen die opnieuw geboren zijn, laat ik het nou maar zo uitleggen. Dat babytje wat een nieuwe geest heeft ontvangen, opnieuw geboren is, is een kind van de vader. Zou die vader dat kind dan niet altijd lief hebben? Dat kan niet anders. We zijn dus geliefden. Als hij zegt, je bent een zeer gewenste man. Dan zegt de Bijbel hardelijk, wij zijn geliefden van de Vader, geliefden van God. De Vader zelf heeft jullie lief, zegt de Heer Jezus. Oh, ik had het ding uit moeten doen. Sorry. Jullie zijn geliefden van de Vader. Dus als God, als de engel hier tegen Daniël zegt, Daniël, je bent een gewenste man. Dan wordt er zo in de hemel over ons gesproken. We zijn de geliefden van de Vader. Daarom vindt u in de Bijbel ook herhaaldelijk dat wat wij allemaal ontvangen straks in de toekomst. De toekomst die wij met de Heer Jezus hebben, dat de profeten in het Oude Testament hebben daar niks van begrepen, van de Heer, niks begrepen van wat zij vertelden, van de heerlijkheid die over ons geopenbaard zou worden. Ze hebben dat niet begrepen. Omdat het zo groot was. Want wie kan begrijpen dat God mensen die in en in zondig waren, in zo'n positie brengt dat zij de geliefde zijn van de Vader, zijn kinderen. Dat hij ze straks zal brengen in zijn huis. Dat zijn privévertrekken. Mijn huis is mijn privévertrek. En als er nog maar een paar mensen mogen komen, dan zijn het praktisch alleen mijn kinderen. En als in het huis van de Vader mensen mogen komen, dan zijn het zijn kinderen. Dan is daar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En zijn de kinderen in dat huis van de Vader. En wie zou dat kunnen begrijpen? Het is zo enorm groot dat je een gewenste man bent. Een gewenste vrouw, een geliefde van de Vader. En juist wel, juist als je dat ziet en je doet verkeerde dingen, dan krijg je daar veel meer pijn en verdriet van. Als dat je zegt van ja, ik bid en ik weet dat mijn zonden worden vergeten. Nee, een zonde is niet iets wat vergeven moet worden alleen. Een zonde moet ook een... Als we zondigt, dan is de hele relatie tussen God en ons stuk. Dan hebben we wat verbroken. Dan moeten we weer weten dat we geliefden zijn van de Vader. Dan moet dat hersteld worden. En dat kan ook direct gebeuren. Daar gaat het niet om. Maar je bent een zeer gewenste man. Hè, die, En er wordt even gezegd, wees niet bevreesd, hè? Net als Johannes in openbaring 1, om het even voor de aandacht te brengen. Wat gebeurt er daar? Op Johannes wordt ook de hand gelegd. En wordt tegen hem gezegd, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. En ik ben de levende en ik ben dood geweest. En zie je, ik leef tot in alle eeuwigheid. Kinderen van God, die in de nabijheid van God leven, die hoeven niet bevreesd te zijn. Ze hoeven zelfs niet bezorgd te zijn, zegt Petrus. De Heer is met u. Hij heeft gezegd, ik zal u geen ziens begeven, ik zal u geen ziens verlaten. Wat zou een mens mij kunnen doen? Dus dat geloof, dat is zo enorm belangrijk. Hij is gekomen om inzicht te krijgen in wat er met zijn volk allemaal zal gaan gebeuren. En dan krijg je dat in vers 13, dat de vorst van het koninkrijk Persië, die 21 dagen tegenover hem staat. En dat Michael, en Michael is dan de engelvorst van Israël. Dat de Michael, de vorst van Persië, en Michael, de vorst van Israël. We komen telkens tegen wat Israël betreft. Die vorst van Israël die voert strijd. En dan, wordt hij overwonnen. En dan uiteindelijk kan de boodschap aan Daniel worden doorgegeven. Drinken we nu koffie of wat zullen we doen? Is dat of wil je het na afloop doen?
Nee, inderdaad.
Ja, laten we dan nu koffie nemen.
Nu?
Ja. Dat is bij vers 14. Ik ben gekomen om uw inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen, want er is nog een visioen voor die dagen. Nou, dat visioen voor die dagen, dat vinden we dus in het volgende hoofdstuk. En dat krijgt hij uitgelegd door de engel. En toen hij in deze bewoording met mij sprak, hield ik mijn gezicht op de aarde gericht en verstomde. Daniel, ik heb het u aan het begin al gezegd, Daniel is eigenlijk net zo goed als Johannes. Als Johannes op Patmos is, dan is hij representant van een gemeente. Hij is geen afgevaardigde van de gemeente, maar hij presenteert zich als representant van de gemeente. Hij is, om het woord van God en om de verdrukking op het eiland Patmos. Maar hij presenteert zich niet als een apostel, maar als iemand die om het woord van God in de verdrukking is, in Patmos is, en daar wordt aan de gemeente geopenbaard wat er in de gemeente gaat gebeuren. De eerste hoofdstukken, hè, de eerste drie hoofdstukken, zijn geschreven aan gemeentes van Efeze tot Laodicea toe. Daniel bevindt zich een beetje in zo'nzelfde positie. Hij is een Israëliet, een Jood. Hij bevindt zich buiten het land, hij bevindt zich in Babel. En hij krijgt te horen wat zijn volk, hè, dus het gaat daar niet over de gemeente, heel duidelijk. Zijn volk in latere tijd overkomen zal, want er is nog een visioen voor die tijd, die tijd dus gaat behelzen. In de laatste dagen, in de laatste tijd, hè, denk erom, het gaat niet om de rijken die hierna gekomen zijn. Hè, na de Mede-Persen kwamen de Romeinen. Maar het gaat om de laatste dagen wat er dan zal gebeuren. En dan zien we die geweldige verandering die plaatsvindt bij Daniel. Want weeën overvallen hem. Hij is met zijn gezicht naar de aarde gericht. Hij kan niet meer spreken. En dat is ook precies hetzelfde wat de Bijbel ons vertelt over wat er met Israël gaat gebeuren. Israël komt in een geweldige benauwdheid. Weeën overvallen Israël. En ze weten eigenlijk, er is geen uitweg meer. God komt met zijn volk, met Israël, tot zijn doel. Als het volk door een grote verdrukking gaat. Als het volk gaat roepen om God. Het enige...
Dat is de laatste 3,5 jaar.
We hebben het over die laatste 3,5 jaar, ja. Als dat gaat gebeuren, dan komt de Heer Jezus. Op het roepen van Israël. Als er van de hele gemeente nog geen sprake is, alleen van Israël. En Petrus in Handelingen 3 staat daar voor de Joden, nadat hij die verlamde man is genezen. Hè? Dan zegt hij tegen hen, bewijst hij uit de profeten dat de Christus, dat de Heer Jezus de Christus is die komen zou. En dan zegt hij dat ze tot berouw moeten komen en tot bekering. En dat dan God vanaf de hemel zijn zoon Jezus weer zal zenden. Nog helemaal geen sprake van de gemeente. Dus Jezus komt op het moment dat het volk Israël tot berouw komt en tot bekering. Berouw en bekering, die twee dingen horen bij elkaar. Als Daniel hier smeekt, dan heeft hij ook, staat er in het begin, hij heeft zijn hart erop gezet om het te weten. Het is een hartzaak voor hem geweest. Het is ik wil het intellectueel op een rijtje hebben wat er gaat gebeuren. Dat en dat en dat, dat is interessant. He, zonder dat zijn hart erbij betrokken was. Hij hield van zijn volk en hij hield van God. En hij wilde dat het in orde kwam tussen God en tussen zijn volk. Daniel was een bemiddelaar. Hij bad voor zijn volk. Hij streed voor zijn volk. Hij bad met God en God zag dat. We lezen in de Bijbel dat God verbaasd was dat er niemand was die tussen beiden trad. Tussen een zondig volk en tussen God. De Heer Jezus was een middelaar tussen een zondig volk. Denk erom dat Christus in de eerste instantie voor Israël is gestorven. Hij stierf voor zijn volk. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van Israël. Och, dat jullie zouden weten wat tot jullie vrede dient. Ik heb jullie geprobeerd te vergaderen zoals een hen naar kuikens en jullie hebben niet gewild. Oh, ik heb het zo gewild. Maar jullie wilden niet. Dus als we hier Daniel zien optreden, dan zien we hem eigenlijk dat hij die barensweeën van dat volk in zich draagt. Ja, hij wordt weeën overvallen, hij kan niet spreken. Hij is met zijn gezicht naar de aarde gericht. Een groot deel van de Israëlieten in die tijd, die zal ook werkelijk omkomen. Er zal een rest behouden worden, zegt de Bijbel. Een rest van gelovigen. En zo vinden we dat bijvoorbeeld ook in de tijd van Elia. De geschiedenis van Elia wordt ook heel vaak gebruikt in onze tijd om aan te duiden in wat voor tijd we leven, in welke geestelijke strijd we op dit moment voeren. En dat was precies hetzelfde met Elia. Die dacht, ja, ik ben zo'n beetje alleen overgebleven. De kerken gaan dicht en de christelijke scholen daar en de politiek neemt het over. Tijd leven we toch een beetje. Mevrouw Halsema die wil kijken of ze het niet kan tegenhouden dat er in kerken wordt geleerd wat een christelijk huwelijk is. Laat ik het maar eventjes gewoon zo zeggen. Dus we leven in die tijd. En die tijd wordt, ja, die wordt misschien wel veel ernstiger. Ja, als je hoort in het buitenland ook dat een predikant uit zijn ambt wordt gezet tijdelijk. Omdat hij een catechisatieles geeft over wat een Bijbels huwelijk is en dat niet geaccepteerd wordt, omdat hij daarin heel duidelijke standpunten inneemt tegen die LHBTG groep en zo. Die vinden dat een man met een man en een vrouw met een vrouw en weet ik wat allemaal met elkaar kan getrouwen. He, dus dat, maar die vervolging, die druk, he, dus het overvalt hem, he, die weeën overvallen hem helemaal. En dat vinden we ook. Ook in Jeremia, het mag wel even opstaan, Jeremia 30. Wat handelt over die laatste tijd. En we moeten eens kijken hoe dat klopt met wat Daniel hier meemaakt. Want weeën in de Bijbel, als de Bijbel het woordje weeën gebruikt, nou, iedere moeder die weet wat het betekent. Weeën zijn wel erg lastig en erg na soms. Hoewel ik heb wel eens een vrouw gesproken die zei tegen me, ik krijg liever een kind als dat ik naar de tandarts ga. Ja, dat kan ook gebeuren natuurlijk. Nee, dat je ze heel makkelijk krijgt. Maar in ieder geval over het algemeen zo. Je weet, er komt iets moois uit die weeën tevoorschijn. Hè? Er komt een nieuwe dag, er komt een nieuw leven. En dat daar in die trend spreekt de Bijbel er ook over. Jeremia 30, vers 4. Dit zijn de woorden die de Heere gesproken heeft tot Israël en tot Juda. Daar heb je weer dat hele 12-stammenrijk. Want zo zegt de Heere, een schrikwekkende stem hebben wij gehoord. Zie je, precies hetzelfde wat Daniel meemaakt. Hij hoort een schrikwekkende stem. Er is angst bij hem. En hij durft niet te spreken. Als hij die stem van een menigte hoort, dan valt hij op de grond en is als dood. Zoals Johannes ook als dood aan zijn voeten viel. Hebben wij gehoord, angst is er. En vinden we bij Daniel, er is angst bij hem. Er is er geen vrede. Vraag toch eens zie of een man baren kan. Waarom heb ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw? En waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Daniel, zijn gezicht is lijkbleek geworden. Er bleef in hem geen... Ja, het is helemaal bleek geworden, zo staat het hier gewoon. Dus precies hetzelfde, maakt Daniel mee. Wee, want die dag is groot. Er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Toch zal hij daaruit verlost worden. Want op die dag zal het geschieden, spreekt de Heere van de legermachten, dat ik zijn juk van uw nek zal verbreken en uw banden zal verscheuren. Vreemden zullen zich niet meer door hem laten dienen, maar ze zullen de Heere hun God dienen en hun koning David, die ik hun zal doen opstaan. Hier zien we eigenlijk dat Israël door wat de Bijbel dan noemt de benauwdheid van Jacob zal heen gaan. Dat is de benauwdheid die Jacob had toen hij worstelde met God bij de Jabok. En toen is het een geweldige strijd geweest tussen Jacob, maar toen is hij Israël geworden. Toen hij was een strijder met God. Maar uiteindelijk heeft hij gewonnen. Je kunt ook zeggen, God heeft gewonnen. Hij heeft hem op de heup geslagen. Hij had geen kracht meer over. Dat wil het eigenlijk zeggen. En dat geldt voor ons ook. Hè, als wij, het is zo heerlijk. Dat kan ik u echt gewoon ook uit mijn eigen leven vertellen. Als je eigen kracht loslaat. Als God je kracht breekt. En als je de kracht van God in jouw zwakheid gaat ervaren. Dan kan God geweldige dingen kan God doen. En weet je, dan wordt de Heer Jezus zo groot voor je. Want dat zijn de momenten waarvan je zegt van ja, ik krijg zo ontzettend veel mooie dingen en ik heb er niks voor gedaan. Het is allemaal genade. Het is allemaal wat God doet in een leven. God is zo groot. En hier ook, Daniel zegt, er is in mij geen kracht meer over. Maar daar komt die engel en die raakt hem aan. Dan krijgt die kracht uit de hoge. Als Elia het helemaal niet meer ziet zitten, zegt hij, laat mij maar sterven. Mijn leven heeft toch geen zin meer. En dan valt hij in de slaap en dan komt er een engel van de hemel. En zegt, Elia, sta op, eet. Uiteindelijk eet hij in de kracht van dat hemelse voedsel. Maar hij een hele lange tocht naar de Horeb. Hoeft niet te eten en te drinken. Allemaal in de kracht. Waar zit onze kracht in? Wie weet het? Waar zit onze kracht in?
In hem?
In hem, ja. Maar waar zit in ons geloof? Het is de kracht van de Heilige Geest in het geloof waarin u staat. We hebben geen kracht als er geen geloof is. En ik denk wel eens dat we dat heel makkelijk vergeten. Als we niet vertrouwen dat God het goed maakt. Dat dit Gods wil is. Dat het zo gaat zoals het gaat. Maar dat God daar een bedoeling mee heeft. Al kennen we het resultaat nog niet. Maar dat is wat de Heer Jezus ons leert. Dat op het moment dat hij kijkt naar het faillissement van zijn bediening. Wel eens gelezen? Er waren duizenden, tienduizenden mensen die naar Jezus gingen luisteren. En toen sprak hij over het kruis. En toen gingen ze allemaal weg. En hij had hopen wonderen gedaan. Allemaal rond het meer van Galilea. En dan zegt hij, wee u, Bethsaida, wee u, Capernaum. Want als die Sodom en Gomorra, die krachten waren gebeurd die in u waren gebeurd. Ze zouden zich bekeerd hebben. Of zoals het zelfs staat, in zak en as bekeerd hebben. Ze zouden berouw hebben gehad van hun zonde. En jullie hebben het niet gewild. Waar zijn dan degenen die overgebleven zijn? 12 mensen. Handjevol vrouwen. op een bediening waarin duizenden mensen naar hem kwamen luisteren. En dan zegt hij, als hij dat zegt, daarna moet maar eens lezen. Ik dank u, Vader. Heer van de hemel en de aarde, want zo is er welbehagen geweest voor u. Niet door eigen kracht, zo heeft u het gewild. U hebt gewild dat er maar zo'n handjevol overbleef. Zo heeft u het gewild. Zo is het er wel. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn Vader. En niemand kent de Vader dan de Zoon en de Zoon en de Vader. Maar zo is het er welbehagen geweest voor u. Het is zo geweldig als je ogen daarvoor opengaan en je zegt van ja, er gebeuren allerlei dingen, maar dat zijn de dingen alle dingen werken mee te goede, zegt Paulus. Die goede man werd gestenigd. Die goede man werd gestenigd. Wat mooi was toen hij gestenigd was. Weet je wat er toen gebeurde? Toen kwamen de discipelen en die gingen om Paulus heen staan en die baden en Paulus stond op. Bidden de gemeente. We hebben elkaar nodig hoor, straks. Ook in Nederland. Een biddende gemeente die. Om Paulus, daar lag hij op de grond als dood. Maar de discipelen kwamen en ze baden, Heer. En Paulus ontving gewoon kracht van de hemel. Wij hoeven niet zoveel. Wat van ons wordt verwacht, dat is alleen geloof. Geloven in wie God is. En daarom is het zo nodig dat we God en de Heer Jezus kennen. Als in Johannes 5 de Joden aan Jezus vragen, wat moeten wij doen om het eeuwige leven te beërven? Wat moeten wij doen om de werken van God te kunnen doen? Weet je wel, dan trek je het weer naar je toe. Hè? Dus wat moeten wij doen? Wat moet ik doen dat God mij wel aardig zou gaan vinden? Er zijn heel veel mensen die zo denken. Wat moet ik? Kijk, als ik nou iets gedaan heb en ik ben ervan overtuigd, ik heb er een goed gevoel over, dan geloof je ook dat God je wel aardig vindt. Nou, dat is grote onzin. En als we iets verkeerds doen, dan geloven we ook, ja, dan zal God me wel niet aardig vinden. Het zijn zulke menselijke trekken. Wat moeten wij doen om de werken van God te doen? Nou, zegt Jezus, dit is het werk. Dit moeten jullie doen, dit is het werk. Dat u gelooft in hem die de Vader heeft gezonden. Want die zou zijn werk volbrengen. Die zou het voor ons in orde maken. We hebben zo'n geweldige rijkdom. Israël gaat door een... De gemeente zat op een veel hoger plan dan Israël. Zal veel meer dingen erven. Want wij hebben ons... Ja, voor ons is het bezit al weggelegd in de hemel. Geen roest, geen mot, niks kan erbij komen. Hè? Maar Israël vecht nog steeds om het stukje land. Wat ze moeten krijgen. Het dreigt nog steeds van ze te worden afgenomen. Pas als de Heer Jezus komt, dan is het zeker. Maar goed, we zien het. Maar ik zal zijn juk van uw nek verbreken. En de banden zal ik verscheuren. Nou, en dan maar wapens kopen. Hè? En dan maar denken dat je daarmee zult redden. Denk, als ik nou een groot leger heb, dan worden ze wel bang voor me. Maar ze zijn veel banger als Jezus straks terugkomt voor hem, als voor een atoombom en wat voor leger Israël ook heeft. En dit is wat Daniël dus doormaakt. Hij ziet niet alleen de engel en de man in linnen gekleed, hij is daar als een representant van zijn volk. En hij ervaart wat er de laatste dagen met zijn volk zal gebeuren. God, zoals God Johannes op Patmos een boekje laat eten. Zodat hij dingen kan ervaren. Zoals hij soms profeten dingen laat opeten. Zodat ze niet alleen horen wat er gaat gebeuren. Maar ook ervaren wat er gaat gebeuren. Zo heeft Johannes dat ervaren. Maar dan krijg je in vers 18. Waarmee dat hetgene die het uiterlijk had als van de mens hem opnieuw aanraakte. En hem versterkte. Zegt, wees niet bevreesd, zeer gewenste man. Vrede zij u, wees sterk. Ja, wees sterk. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. Ik vind dat zo'n mooie zin. Terwijl hij met mij sprak, werd ik versterkt. Het is ook zoiets als... als de discipelen, die drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus, die met de Heer Jezus op de berg zijn. En dan zien ze dat Jezus bidt en terwijl hij bad, werd zijn gedaante veranderd. Terwijl hij bad. Dus door dat gebed kwam hij zo in gemeenschap met de Vader. Zo in eenheid ook met de Vader. Dat lichaam en geest, dat hij veranderde, zijn gedaan terwijl hij bad veranderde. En hier staat, terwijl hij met me sprak, werd ik versterkt. Dus we hebben het zo nodig de Bijbel te lezen, hè, dat God tot ons spreekt. En we snappen best dat het woord van God vandaag de dag wordt aangevallen. Dat moet ook, laat ik het zo zeggen, aangevallen worden. Want het moet duidelijk worden wie vasthouden en wie niet vasthouden aan het woord. Maar het woord van God is niet alleen om te bestuderen. Om te zeggen, nou, dan ga ik eens even daar dat en dat bestuderen. En de Bijbel, verklaring erbij en weet ik wat allemaal. Dat kan je hart, dat kan je verstand doen. Dan kan je hart nog helemaal buiten blijven. Hè? Maar het woord van God is om bij te leven. Jezus de verzoeking is en de duivel tegen hem zegt, nou, u zegt tegen deze stenen dat ze brood worden. Dat is eigenlijk de uitnodiging, de verzoeking van de Satan om niet naar God te luisteren. Maar naar je eigen verlangens. Begrijpt u dat? De Heer Jezus had honger. En hij verlangde brood. Zijn lichaam verlangde brood. En de Satan zegt tegen hem, als u zegt tegen deze stenen dat ze brood worden, worden ze broden. En wat had Jezus dan gedaan? Dan had hij geluisterd één keer naar de stem van de slang, in plaats van de stem van zijn vader. En hij moest wachten. Hij moest geduld oefenen. En toen ging de hemel open en toen kwamen de engelen die dienden hem. Maar dat, in zijn hele leven was de Heer Jezus in alles afhankelijk van zijn vader. De momenten dat hij ging eten, was hij afhankelijk van zijn vader. Ik heb wel eens iemand gesproken uit een ver land. En die vertelde van, ik vraag, als ik naar de kapper moet, dan vraag ik eerst aan de Heer of ik naar de kapper kan. En dan wijst de Heer mijn kapper aan en ik heb eigenlijk altijd een gesprek om zo'n man tot geloof te brengen. We zijn dat zo ontwend, hè, die relatie, dat kostbare, dat de Heer Jezus zegt, ik ben met jullie elke dag. Ik ben gewoon bij jou aanwezig. Als je in de auto stapt, als je naar de winkel gaat, als je naar bed gaat. Hij is dichterbij als mijn eigen vrouw. En terwijl je Bijbel leest, dat je versterkt wordt, dat kennen we toch wel. Dat je ergens weer zit of zo, of iets en dat je de Heer voorlegt. Dat je Bijbel gaat lezen. Ik ben nu mijn stille tijd met Handelingen bezig. Ik vind er zulke mooie dingen in die ik nog nooit gelezen heb. Of wel gelezen heb, maar nog nooit. Maar dat gaat natuurlijk om je hart, hè? Want de Heer Jezus zegt tegen de Satan, de mens zal niet bij brood alleen leven, maar bij het woord wat uit de mond van God komt. Mijn spijzen is het om de wil van de Vader te doen, om zijn wil te volbrengen. Dat was het leven van de Heer Jezus. En hier vinden we bij Daniel dat hij zeer gewenst is, maar dat hij ook terwijl deze engel met hem spreekt, dat hij versterkt wordt. En ik zei, laat mijn Heer spreken, want u hebt mij versterkt. Zie je wel, u hebt mij versterkt. Hij hoeft niet bevreesd te zijn. En dan zijn wij vers 20, toen zei hij, weet u waar ik naar u toegekomen ben? Nu zal ik terugkeren om tegen de vorst van Perzië te strijden. En zodra ik vertrokken ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen, ja. Het Griekse wereldrijk, hè, van Alexander de Grote volgt het Persische Rijk op. Dan zien we dat dit niet alleen maar een zichtbare opvolging is van rijken, maar dat die rijken ook allemaal door hemelvorsten, door vorsten die zich in de hemelse gewesten bevinden, worden aangestuurd. Er is geen werelds koning, dat is echt mijn overtuiging hoor, daar mag u heel anders over denken, maar deze wereld die ligt, ja, die is eigenlijk de wereld van de Satan is de overste van deze wereld. Boven al deze vorsten staat uiteindelijk Satan. En hij regeert. En als je wel eens boeken leest over vorsten, en over mensen, over grote rijken, en je ziet hoe angstig soms die mensen zijn, angstig om gedood te worden, angstig om wat de toekomst zal brengen, angstig om niet herkozen te worden, angstig omdat mensen niet wil. En hoeveel mediums er soms binnenkomen om raad te geven, dat is huiveringwekkend, echt waar. Maar uiteindelijk weten we dat alles, heel ons leven en heel deze wereld, dat gaat uiteindelijk naar hem toe. Het gaat uiteindelijk naar Gods toekomst toe. En in het volgende hoofdstuk vinden we dan dat de koning van het zuiden en de koning van het noorden. En dan wordt die hele toekomst, dat visioen, dat wordt voor Daniël ontsloten. En daarvoor is hij gekomen. Ik zal u echter vertellen, vers 21, wat is opgetekend in het boek van de waarheid. Al maakt niet één zich met mij sterk tegen hen, behalve u, vorst Michael. De waarheid, het boek de waarheid. De Heer Jezus is weg in de waarheid in het leven. En de Bijbel is het boek van de waarheid. En ze worden beide aangevallen. En het moet ons niet verbazen in onze tijd dat steeds meer de woorden die de Heer Jezus heeft gezegd, dat eraan wordt getwijfeld. Maar ik heb laatst eens een keertje in Doorn was dat gezegd, dat schoot me toen ook zo te binnen, omdat ik in Handelingen 11 bezig was, hè, met mijn stille tijd. Ik heb gezegd dat in Handelingen 11, dan vind je dat er de eerste gemeente buiten Israël. Handelingen 10 krijgt Cornelius, hè, dus dan gaat het heil naar de heidenen. In Handelingen 11 vertellen Joden die in Antiochië worden het evangelie daar. En ontstaat de Heilige Geest werkt mee en er staat een geweldige gemeente. En de apostelen horen daarvan en die zeggen tegen Barnabas, ga jij eens kijken wat er is. Aan de hand is. Nou, Barnabas gaat er naartoe en hij ziet al die dingen die God doet daar bij die heidenen. In Antiochië. En hij was een man vol van de Heilige Geest en vol van de genade van God. En hij wordt er zo blij van. Zo blij. Barnabas, wat er allemaal gebeurt. En dan haalt hij Paulus op. En dan geven ze een jaar lang onderwijs in die gemeente. Een jaar lang. En dan zou je denken, nou, er staat er wel heel wat over dat onderwijs in de Bijbel staan. Maar er zijn geen bandjes van. En er zijn geen LP's van, of geen CD's van. En het enige wat van de preek van Barnabas staat opgetekend, is het allerbelangrijkste. En zo belangrijk voor de tijd waarin wij lezen. En dan staat er vers 23. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd. En spoorde hij hen alle aan om met het voornemen van hun hart bij de Heer Jezus te blijven. Dat was het enige. Want hij wist, als hun hart bij Jezus was, dan zou het niet gauw een andere kant op gaan. Dan bleven ze bij de waarheid, want hij is de waarheid en de weg in het leven. Ik vind dat die ene zin, die heeft me weken achtervolgd, moet ik misschien zeggen. Blijf met je hart bij Jezus. Heb hem lief. Ga niet zo gauw zeggen van dingen die van hem afwijken. Dan wil je niet doen wat de wereld zegt dat je eigenlijk moet doen. Dan wil je, om een voorbeeld te noemen, dan wil je ook graag met iemand trouwen die een gelovige is. Omdat je hart bij Jezus is, Misschien wel meer bij, dan bij de jongen of dat meisje wat met je wil trouwen. Maar die is de oplossing, hè? Als ons hart bij de Heer is. Dat het voornemen van ons hart is. Dat staat in de vertaling. Ik geloof in de voorhoeven. Want daar lees ik uit. Dat het voornemen van ons hart is om bij de Heer te blijven. Dan gaat het goed. Hier sluit ik mee af. Komen ze nog weer hierna?
Geen idee.
Okay. We zijn in ieder geval op tijd. Zo staan we elkaar. Liefdevolle God en Vader, we willen u zo danken dat u ons niet alleen hebt gelaten. U hebt ons uw geest gegeven, de Heilige Geest, en die leidt ons in alle waarheid. U heeft ons de geest van Christus gegeven. En die laat ons de Heer Jezus zien. Zijn liefde voor ons. Maar diezelfde Heilige Geest, die heeft ook uw liefde in onze harten uitgestort. Uw liefde voor uw eigen Zoon. En Heer Jezus, we hebben u lief. We bidden u dat ons nooit verlaat. Dat bij hoe wij naar de wereld kijken, dat we naar deze wereld kijken vanuit de liefde voor u. Dat we tegen mensen kunnen zeggen dat God hen zo lief heeft gehad. Dat hij niet wilde dat ze verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat we tegen mensen kunnen zeggen dat er een eind komt aan deze wereld. En dat de dingen die we vandaag de dag om ons heen zien, dat die al eeuwen voor deze tijd in uw woord zijn vermeld. We bidden u voor het werk wat onder Israël, onder de Joden gedaan mag worden. En bidden dat velen tot geloof in u mogen komen. Heer Jezus, wat zou het fijn zijn als u met dat volk wordt verenigd. Uw volk, het volk waar u voor geleden hebt en waar u voor gestreden hebt. Ze gaan nog door een geweldige verdrukking heen. En we danken u, Heer, dat die hele druk die er nodig is om een volk zalig te maken, dat u voor ons die druk bent ondergaan. Dat u voor ons in dat oordeel bent gegaan. Dat u geslagen bent en uitgelachen, dat men gezegd heeft, als u Gods Zoon zijt, kom af van het kruis. Maar u heeft het niet gedaan, Heer. U bent vastgebonden en vastgespijkerd. U wilde niet loskomen. U had maar hoeven te roepen en legioenen engelen waren gekomen en die hadden alles op aarde vernietigd. Ik wil u danken dat we vanmiddag eraan gedacht hebben dat de Vader zelf ons lief heeft. Dat zijn dingen die we niet kunnen begrijpen. Maar we mogen ze geloven. Satan wil al het goede dat u ons geeft, altijd weer bij ons vandaan roven. Hij wil ons altijd weer aan het twijfelen brengen. Ik dank u dat u hem de kop heeft vermorseld. En dat alles wat hij in handen heeft om tegen ons te getuigen, dat is weggedaan, alleen dankzij u. Daarom eindigen we deze middag, Heer Jezus, met u te loven en te prijzen. Want uiteindelijk zult u het goed maken, ook voor ons, maar ook voor het volk Israël. Uiteindelijk zult u komen, dan zal de Satan geen antwoord meer hebben. Dan zal de wereld geen antwoord meer hebben. Dan zult u alle dingen nieuw maken. Zie, ik maak alle dingen nieuw. En wij mogen daarvan genieten. Daar kijkt men naar uit, Heer Jezus. Bewaar ons in deze tijd van corona. Bewaar ons als we naar onze huizen gaan. En mag uw kracht in onze zwakheid worden volbracht. Tot uw eer. U loven en prijzen wij. Amen.